En in dit soort gevallen wil je natuurlijk altijd kunnen terugvallen op de afspraken die je vooraf met elkaar hebt gemaakt.
Precies.
Want jij bent dus niet de enige die beslissingen maakt over het geld wat je verdient of uitgeeft.
Nee.
Hey, hallo! Leuk dat je weer luistert naar de Wet en Whisky podcast met Es.
En met Tim.
In deze podcast nemen we je mee in de enige virtuele bar van Nederland waar ondernemerschap en wetgeving samenkomen in één enkel glas.
Dit is seizoen 3, aflevering 7. En vandaag gaan we je meenemen in de jungle van de samenwerkingen.
Ja, want we hebben het in dit seizoen al gehad over algemene voorwaarden, privacyverklaring, auteursrechten op foto's en websites.
Ja.
Maar er is toch nog wel één ding wat een beetje ontbreekt. En dat is het vastleggen van samenwerkingen.
Ja, want een samenwerking kan eigenlijk op heel veel verschillende manieren ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan het inhuren van freelancers, samen een evenement organiseren of een project uitvoeren. Of misschien wel samen met een andere ondernemer een heel nieuw product maken en daarmee een VOF of een BV starten.
Ja.
En dan heb je nog een hele speciale. Speciaal eigenlijk voor kappers, schoonheidsspecialisten, weet ik het wat.
Nagelstylisten.
Nagelstylisten, kan ook. En dat is de stoelhuur samenwerking.
Ja, en omdat al die samenwerkingen dus nog wel eens door elkaar gehaald worden, wat ik snap als er zoveel verschillende zijn, nemen we je vandaag even kort mee in deze vier vormen van samenwerkingen en welke contracten je daarvoor nodig hebt. Want als je met een andere persoon aan de slag gaat, verloopt dat natuurlijk niet altijd op dezelfde manier.
Nee.
En nou ja, naast de vier soorten die jij al even snel opnoemde, zijn er natuurlijk nog allerlei andere manieren om samen iets te doen. Mm-hmm. Maar goed, dat is een beetje te veel.
Zeker, ja. We kunnen ze niet allemaal behandelen. Dus de meest belangrijke, die lichten we vandaag even toe.
Ja.
En ik denk ook dat dit degene zijn die de meeste mensen wel kennen of ervan gehoord hebben. Of dit zijn de meest bekende.
Ja.
Dus laten we eigenlijk even beginnen met de eerste samenwerking. En dat is eigenlijk niet echt een samenwerking, naar mijn mening. Dat is het inhuren van freelancers.
Ja.
Dus eigenlijk andere ZZP'ers.
Mm-hmm.
En voor mijn idee is het niet echt een samenwerking. Want je huurt iemand in om voor jou in je bedrijf wat te gaan doen.
Mm-hmm.
Maar het is wel wat we vroeg of laat allemaal waarschijnlijk een keer gaan doen. Namelijk een deel van jouw werkzaamheden aan iemand anders uitbesteden.
Ja, want soms is je bedrijf natuurlijk heel erg gegroeid.
Ja.
Je kan gegroeid zijn en dat je geen tijd meer hebt. Of je hebt gewoon zelf geen zin meer in die taak.
Nee, bijvoorbeeld dat je gewoon denkt, wat een rotklusje.
Precies.
Ja.
En nou, dan is het natuurlijk heel handig als je dat kan uitbesteden aan iemand die daar wel heel happy van wordt.
Ja. Ja, bijvoorbeeld het maken van je teksten. Als jij niet zo goed bent met Nederlands taal of Engels of wat dan ook.
Of je hebt gewoon geen inspiratie om dat te
doen. Ja, dan is het handig om dat uit te besteden. Of je belastingaangifte. Hoeft niet eens zo te zijn dat je er geen zin in hebt, maar misschien dat je niet bekend bent met alle regeltjes.
Ja.
Dan is het ook een goed moment om dat uit te besteden.
Ja, en de meest makkelijke manier is dan natuurlijk om een freelancer in te huren die dat werk voor je kan doen.
Ja.
En nou, dat is dan eigenlijk gewoon iemand die zijn bedrijf heeft in datgene wat jij niet leuk vindt om te doen.
Ja,
nou,
dus inderdaad een boekhouder of een...
Je social media bijhouden.
Precies, ja. En dat...
Wat jij doet, branding en website kunnen...
Ja, dat zou je inderdaad allerlei dingen waar iemand gespecialiseerd in is...
Ja.
En jij waarschijnlijk niet. Ja, daar kan je het naar uitbesteden. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat jij het gewoon heel erg druk hebt vanwege die groei... En dat je gewoon geen tijd meer hebt om die dingen te kunnen doen.
Nee, soms zou je wel eens willen dat er iets meer uren in de dag zou zitten.
Of dat je juist dus iemand gaat inhuren die wel hetzelfde doet als jij... zodat je weer meer klanten kan bedienen.
Ja.
Dus uiteindelijk ga je dan wel een soort van samenwerken. Alleen, het is niet een echte samenwerking, want je doet het niet samen.
Nee.
Het is uiteindelijk altijd voor jouw bedrijf.
Ja, jij bent degene die altijd aansprakelijk is en blijft.
Ja, maar ook degene die de winst pakt.
Ja.
Je betaalt een x-bedrag aan de freelancer.
Ja.
En alle winst die erop volgt, die
is gewoon voor jou. Ja. Ja, en in die geval is het natuurlijk goed om te kijken hoe zo'n samenwerking dan eigenlijk in elkaar steekt. Kan je af met een eenvoudige offerte via de mail? Of wil je dat toch wel uitgebreider vastleggen en leg je dat dan vast in een overeenkomst van opdracht?
Ja, ja, want wat is het verschil? Wat is een overeenkomst van opdracht?
Nou, een overeenkomst van opdracht is dus dat je iemand inhuurt om iets voor jou te doen.
Ja.
Maar dat kan je niet vastpakken. Dat is even het makkelijkste.
Ja, nou, in principe is het natuurlijk... Tenminste, als jij diensten levert, dan is eigenlijk altijd alles wat jij levert, zijn werkzaamheden.
Ja, ja. Maar aan de andere kant, als je een huis laat bouwen, zijn dat ook werkzaamheden en een dienst die je laat bouwen. Maar uiteindelijk komt daar iets uit wat je vast kan pakken,
ja,
zeg maar.
Ja, okay, ja.
En dat is dan weer een ander onderdeel. Dus coaching is echt overeenkomst van opdracht. En iets, ja, ik kan het niet makkelijk...
Nee, ja, maar kijk, in principe, als jij gewoon een eenvoudige offerte, daar staan je afspraken in natuurlijk.
Oh, op die manier bedoel je,
alleen,
ja.
In een overeenkomst van opdracht, daar zet je natuurlijk veel uitgebreider
ja,
van alles in.
Ik zat even weer te juridisch en...
Het gaat mij erom van wat is nou die overeenkomst van opdracht ja, nou, ten opzichte dus, van die offerte?
Ja, oké. Okay. Nee, dan snap ik het. Ja, in je offerte, dat is gewoon die aanbod wat je in de meeste gevallen via de mail stuurt. En zo'n overeenkomst van opdracht, dat is dan een los document eigenlijk, waar veel meer afspraken in staan, waar je ook je handtekening onder zet.
Ja.
En een offerte zet je meestal je handtekening niet onder, want die gaan gewoon per mail en dan mail je terug, oké, ik ben akkoord en that's it.
Ja.
En onder zo'n overeenkomst staat daadwerkelijk je handtekening met de datum eronder.
Nou is het bij mij wel zo dat ik ook bij mijn offertes een handtekening vraag, maar dat is omdat het wat grotere projecten zijn misschien.
Ja.
Maar in principe is het volgens mij vooral zo dat je bij een overeenkomst van opdracht ook allerlei dingen afspreekt rondom bijvoorbeeld het auteursrecht en wie is er aansprakelijk voor iets, hoe lang ga je samenwerken, wat zijn de kosten, maar ook dingen over de belasting.
Ja.
Want de Belastingdienst moet het natuurlijk niet gaan zien als een verkapt loondienst.
Nee, dat is heel belangrijk.
Als ik een social media manager inhuur als freelancer, die 1 dag per week voor mij aan de slag gaat om mijn social media te doen, dan wil ik natuurlijk niet dat de Belastingdienst dan zegt, ja maar...
Hij is eigenlijk in loondienst.
Deze persoon is toch gewoon bij jou in loondienst?
Ja, nee, inderdaad. Dat is dus ook juist het belangrijke van zo'n overeenkomst van opdracht. Naast natuurlijk alle andere dingen die je erin zet, maar met zo'n overeenkomst, en let op, het is niet zo dat, oh, ik heb een overeenkomst, dus de Belastingdienst gaat niet denken dat dit of dat. Dat is het niet. Maar het helpt wel mee om aan te kunnen tonen dat je niet in loondienst bent.
Ja.
En ja, daarbij spreek je eigenlijk gewoon af dat jij dus niet in loondienst bent. En dat je dus ook niet het oogmerk of het idee hebt om een arbeidsovereenkomst te, het als een arbeidsovereenkomst te zien. Maar dat je dus eigenlijk aangeeft dat je ook nog meerdere opdrachtgevers hebt. Want als jij 40 klanten hebt waar je allemaal 1 dag per week voor werkt. Nou kan dat niet echt in een maand, maar ja, je snapt wat ik bedoel. Maar stel,
40 dagen in de week. Nice.
Stel je hebt 20 klanten en je werkt voor iedereen 1 uur per week. Nou, dat zou prima kunnen. Dan kan je al aantonen dat je niet bij 1 iemand in loondienst bent.
Precies.
Dus dat spreek je dan daar ook mee af. Maar je zet natuurlijk ook in die overeenkomst van wat doe je met vakantie of ziekte. Want als je dus voor een langdurige tijd voor iemand aan de slag gaat, is het wel belangrijk om daar ook afspraken over te maken. Want als ik iemand heb die mijn agenda bijhoudt, maar die is 6 weken ziek, dan heb ik best wel een probleem. Of hij is 3 weken of op vakantie of wat dan ook. Nou, dat zijn dus dingen die je vaak niet in een offerte opneemt. Want daar ga ik het niet over hebben natuurlijk.
Nee, dus eigenlijk is het gewoon een heel uitgebreide offerte.
Ja,
er staat heel
met je handtekening
veel in.
Eronder.
Ja, en dan noem je het overeenkomst van opdracht.
Ja, maar het is ook weer niet zo uitgebreid als je algemene voorwaarden.
Nee, precies. Want vaak zijn, ik neem aan dat je ook in een overeenkomst van opdracht gewoon zet dat je algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Precies.
Ja.
Ja. En je kan natuurlijk ook dingen in je algemene voorwaarden hebben staan die standaard zijn voor al je klanten, waar we het dus 2 afleveringen eerder over hebben gehad.
Ja.
En wat dan weer anders is voor deze klant, wat je dan dus in die overeenkomst vastlegt. Want wat je
precies,
in je overeenkomst schrijft.
Uitsluit.
Precies.
Ja.
Of anders doet. Want stel nou dat je in je voorwaarden 14 dagen betaaltermijn hebt. Dan kan je in je overeenkomst 30 dagen zetten bijvoorbeeld. En dan gaat wat in je overeenkomst staat, gaat boven de afspraken uit je voorwaarden. Ja.
En zou ik het zo kunnen zeggen dat een overeenkomst van opdracht niet per se nodig is? Dat het voornamelijk afhangt van, ja, hoe lang ga je met iemand samenwerken? Hè, en hoe intensief, zeg maar.
Ja.
Omdat je dan met dat stukje Belastingdienst ook te maken krijgt. En misschien ook wat die persoon gaat doen. Hè, want
ja,
bedoel,
maar ook de vergoeding daarvoor. Ja. Ik leg het eigenlijk altijd, als ik een VA als klant heb, zeg ik eigenlijk altijd, kijk naar de duur van de samenwerking en de hoogte van de vergoeding.
Ja.
Als jij een jaar voor iemand aan de slag gaat voor, weet ik veel, totaal 2000 euro, even een voorbeeld, hè, zou ik geen overeenkomst tekenen, want ja, het is wel lang, maar het is geen hele hoge vergoeding. Ga je een jaar voor iemand aan de slag voor 50.000 euro? Ja, zou ik dat weer wel doen. Ja. En ga je nou heel kort voor iemand aan de slag, voor 3 weken of zo, voor 10.000 euro? Zou ik ook een overeenkomst tekenen? Ja. Dus het ligt echt aan de situatie. Ja. Hoe langer de werkzaamheden, hoe hoger de vergoeding of hoe waardevoller de informatie.
Ja.
Daar gaat het eigenlijk best wel om.
Er zitten in principe geen regels aan die afspraken die je maakt in een OVO. OVO, hè?
OVO, ja. Ja, we gaan veel afkortingen gebruiken.
Nou,
want anders,
we zullen proberen het tot een minimum te beperken. Maar de overeenkomst van opdracht,
OVO. Is een OVO.
Die afspraken moeten natuurlijk wel oké zijn voor beide partijen.
Ja.
Alleen bij een overeenkomst van opdracht is het wel van groot belang dat je je vasthoudt aan die regels die de Belastingdienst daaraan stelt.
Ja, zeker, zeker.
En niet alleen dat je dus inderdaad die regels op papier zet, maar dat je ook handelt naar die regels.
Ja, want ik heb ook wel eens een klant gehad waarvan ik zei, oké, als ik het zo zie, dan vind ik dat je in loondienst eigenlijk dat je weer, nou, niet per se in loondienst.
Dat
maar
jij iemand in loondienst wil hebben, ja, eigenlijk.
Maar toen heb ik een overeenkomst gemaakt en uiteindelijk denk ik, kijk, ik weet het niet, want ik zat er niet naast, maar ik denk dat de uitvoering best wel lijkt alsof diegene daar in loondienst is, maar ze hebben een OVO gesloten.
Ja, dus even recap, want je zei het volgens mij net iets anders, maar je had een klant, die wilde iemand niet in loondienst, maar die wilde eigenlijk wel,
en die wilde een freelancer.
Ja, precies, maar die wilde wel de dingen doen die eigenlijk loondienst zijn.
Precies, dus zelf bepalen wanneer degene op vakantie mocht en dit en dat dus en zo. Ja, dat kan dus natuurlijk niet, want iemand moet dat zelf kunnen bepalen als freelancer.
Als zelfstandige, ja.
Dus er is een OVO gesloten, maar als je een beetje kijkt naar hoe het gaat, denk ik dat het een meer arbeidsovereenkomst
is. Ja, dan zou diegene eigenlijk gewoon die persoon een arbeidsovereenkomst moeten geven.
Ja, en dan is het dus eigenlijk zo dat je iemand dus juist wel in loondienst wil hebben. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook een vorm van een samenwerking.
Ja.
Jij als werkgever werkt samen met je werknemer.
Met je werknemer, ja.
Maar voor de arbeidsovereenkomst heeft de wetgever wel weer heel veel eisen gesteld. Ja. Daar komt eigenlijk weer bij kijken dat jij als ondernemer wordt veel minder beschermd dan een consument. Mm-hmm. Nou ja, consument kun je eigenlijk een beetje gelijk trekken met een werknemer. Dus ja, dat is particulier / consument / werknemer. Die worden allemaal goed beschermd. En daardoor heeft de wetgever, of ja, de wet, of ja, hoe je dat wil noemen, voor arbeidsovereenkomsten dus een stuk meer regels opgesteld. Ja. En je maakt daar sneller dus ook een echte fout als je zelf zo'n overeenkomst gaat
precies
opstellen.
Ja, want bij een overeenkomst van opdracht is ook de vraag of het handig is om dat zelf te doen. Maar in principe, het is vormvrij. Hè? Dus er zijn geen specifieke regels waar het aan moet voldoen. Dus je maakt niet zo snel een fout als je iets erin zet. Maar bij een arbeidsovereenkomst is het dus zo dat als jij bepaalde dingen er niet in zet, dan voldoet die niet.
Precies. Als die er niet in staat, dan zou jouw werknemer er alsnog recht op kunnen hebben. En andersom, als je er iets in opneemt wat wettelijk gezien niet mag of niet kan, dan kan de werknemer zeggen, ja, maar dat kan niet via de wet. Dus het kan alsnog of juist niet. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Daarbij is het dus al een hele tijd niet meer mogelijk om in een tijdelijke arbeidsovereenkomst, dus met een bepaalde duur, een relatie of een concurrentiebeding op te nemen. Ja. En toch kom ik dat nog wel regelmatig tegen. Of dat kan, of dat ze erin staan en dat ik denk, ja, maar dit kan
dat
helemaal niet.
Dat mag helemaal niet,
Nee, dus
maar goed, ja. Om maar even, we moeten wel door, denk ik. Want ik denk dat dit arbeidsovereenkomst is inderdaad wat je zegt, wel een samenwerking, maar in principe niet de samenwerking die wij bedoelen in deze podcast, in deze aflevering.
Nee. Want nu maar goed, hij is er natuurlijk wel.
Een samenwerking met een andere ondernemer. Precies.
Ja. Ja.
Dus ik denk dat we er voor nu de arbeidsovereenkomst lekker laten. En die kan altijd op een later moment weer.
Ja, dat zou altijd kunnen. Maar neem in ieder geval als tip aan, ga hem niet zelf opstellen.
Nee,
of beter om
Beter van niet.
Nee.
Maar oké, wij willen dus echt gaan samenwerken.
Mm.
Dus we willen niet dat ik iemand inhuur die eigenlijk voor mijn bedrijf gaat werken.
Ja.
En dat doen we met een overeenkomst van opdracht.
Ja.
Maar we willen echt samen iets nieuws gaan neerzetten. Hoe gaan we daar dan afspraken over maken?
Nou, de eerste optie, en dat is voor veel mensen eigenlijk ook al de optie die ze dan zelf al bedenken. En dat is een samenwerkingsovereenkomst. Ja. En die wordt dus heel vaak verward met een overeenkomst van opdracht.
Ja, precies.
Want dan zeggen ze, ja, maar ik ga samen met iemand iets doen. En dan denk ik, ja, samen of doet iemand iets voor jou, ja, weet je wel?
Ja, ja. Ja, want inderdaad, als je iemand inhuurt die wat voor jou gaat doen, dan is het ook overeenkomst van opdracht.
Ja.
En als je samen,
want je geeft
iets
iemand
gaat doen,
een opdracht.
Ja, als je samen dat gaat doen om samen iets op te zetten,
is de samenwerkingsovereenkomst.
Ja, precies. Ja, op zich heel logisch.
Ja, eigenlijk wel. En ja, ik heb al heel wat borrels en lunches georganiseerd. Ja. En dat heb ik eigenlijk altijd gewoon alleen. Nou, niet alleen met jou, maar gewoon alleen ik als ondernemer, precies, gedaan. Want ten eerste vind ik dat evenementen organiseren gewoon superleuk.
Leuk, ja.
Misschien nog wel eens een keer een sidestep of iets erbij of zo. En mijn events leveren eigenlijk niet zoveel op dat ik de winst ook zou kunnen delen.
Ja.
Eigenlijk verdien ik er helemaal niks aan. Maar ja, goed, dat daar gelaten.
Ja. Ja, maar jij doet het ook niet in principe om daar geld mee te verdienen,
nee,
bij je event.
Nee.
Jij doet het om gezellig met andere ondernemers te zijn.
Precies.
En nieuwe mensen daar ook te leren kennen,
ja,
natuurlijk.
Ja, en heel vaak komen mijn klanten en dan nemen ze ook nog iemand mee die ik nog, ja, niet ken. En dat vind ik dan natuurlijk ook weer, ja, en super. En ik vind het gewoon leuk om mijn klanten te zien.
Precies.
Want ja, alles gaat natuurlijk altijd alleen maar online.
Ja.
Dus ja, dan is het juist leuk om mensen ook gewoon,
ja,
zo.
Zeker.
En met een wijntje en een bitterbal. Maar stel nou dat ik samen met iemand een borrel zou willen organiseren. Ja. Dus met Timplicity bijvoorbeeld.
Ja, precies, bijvoorbeeld.
Dan is het natuurlijk wel slim om daar een samenwerkingsovereenkomst, ja, voor op te stellen. Maar ja, wat zet je daar dan in? Nou ja, dan ga je dus nadenken van wie doet wat in die samenwerking.
Ja.
Wie gaat de sales doen? Wie gaat op zoek naar de leveranciers?
Ja. Locatie? Nou, dat stukje zou ik wel kunnen doen.
Ja.
De mensen, ik heb een klein beetje minder volgers dan jij op Instagram. Dus ja, dat zal niet zo heel veel worden als ik degene ben die de bezoekers moet gaan regelen.
Nee, nee. Nou ja.
Behalve als we gaan adverteren natuurlijk.
Ja, precies. En nou ja, kijk, hoe lang wil je de samenwerking hebben? En hoe wil je dat iemand van ons twee de samenwerking zou kunnen opzeggen?
Ja.
Want het is natuurlijk behoorlijk beroerd als jij een evenement hebt georganiseerd wat plaatsvindt op, weet ik veel, 18 mei. En op 16 mei zeg ik, nou schat, ik heb er eigenlijk geen zin meer in.
Ga het zelf maar doen.
Ja, precies.
Ja.
Succes,
ja,
met je evenement.
Dat zou onhandig zijn. Maar goed, er kan natuurlijk ook wat misgaan. Want jij kan ook 2 dagen van tevoren ziek worden.
Ja, dat zou ook nog kunnen. Nou ja, dat soort dingen leg je dan natuurlijk allemaal vast. Van wat doe je dan?
Ja.
Want als je, ja, daar niks over vastlegt, zit je allebei met je handen in je haar. En dan weet je eigenlijk niet zo goed wat, ja, je daarmee moet.
Ja, maar natuurlijk ook, hoe ga je om met de kosten en de winst, want er, ja, blijft natuurlijk waarschijnlijk iets van winst over. En stel nou dat jij ongeveer 90% van de werkzaamheden hebt gedaan, ja, ga jij dan ook 90% van de winst krijgen?
Ja.
Of ja, hoe ga je dat verdelen, zeg maar?
Het ligt er dan natuurlijk ook een beetje aan wat de werkzaamheden dan natuurlijk in dat geval zijn.
Tuurlijk, hè? Tuurlijk, tuurlijk.
Kijk, bij het organiseren van een klein evenement zou je er misschien niet 1, 2, 3 aan denken om zoiets neer te zetten. Kijk, als wij,
het zou op zich wel goed zijn om erover na te denken.
Zo, ik bedoel, sowieso, dat
want
daar gelaten.
Je hebt
maar
allebei een bedrijf. Welk bedrijf gaat dan de facturen sturen?
Ja.
Welk bedrijf? Kijk, dus.
Nou ja, ja, inderdaad.
Dus, er zijn eigenlijk altijd. Maar ik kan me voorstellen als jij denkt uit een.
Als je een eerste event gaat doen, ja, met iemand, dan denk je daar misschien nog niet,
nee,
meteen bij na. Als je een borrel gaat doen met, weet ik veel, een vriendin, ondernemer of, nou ja.
Dan denk je daar misschien niet over na.
Nee.
Snap ik. Maar het kan natuurlijk wel alsnog gevolgen hebben als je er niet over nadenkt.
Ja, want op het moment dat jij zegt, oké, alles leuk en aardig, wij gaan een borrel organiseren. We hebben, ik veel, 20 tickets of zo, omdat het je eerste borrel is, ja, en je niet er meteen vanuit gaat dat dat helemaal big booming business wordt. Stel nou dat je 20 tickets wil gaan verkopen, maar het gaat helemaal viral en iedereen wil bij je borrel aanwezig zijn.
Ja.
Dan is het toch best wel onhandig als je vervolgens 300 tickets hebt verkocht.
Ja. Ja,
want
als je je instellingen niet goed hebt gezet op je site en er geen limiet van 30 tickets hebt ingesteld, maar
snap je?
Dan word je de volgende dag wakker.
En je hebt 300, ja, tickets verkocht. Dan praten we toch wel even over een ander bedrag dan, ja, dat je 20 tickets,
zeker,
hebt verkocht. Want op jouw locatie waar je met 20 man terechtkomt,
kan je waarschijnlijk niet meer terecht.
Nee, je hebt veel meer hapjes, drankjes, bitterballen, wijn en weet ik veel wat allemaal nodig. Dus ja, niet alleen de voorbereiding is hoger en duurder, maar ook de winst is hoger.
Ja.
Dus dan praat je alweer over een veel groter bedrag dan, ja, dat je in eerste instantie soort van ingecalculeerd,
ja,
had.
En dan is het inderdaad, oké, hoe gingen we dit ook weer verdelen?
Ja, snap je? En als je dan dus niets hebt vastgelegd, ja. Wie krijgt wat dan? Ja. Want wie heeft dan...
Ja, de risico's zijn hoger, maar ook de winsten zijn hoger. En...
Inderdaad, maar ook, wat jij zegt, wie gaat factureren? Nou ja, met een online ticketsysteem, zoals bijvoorbeeld Plug & Pay of Kennishop of weet ik veel wat je gebruikt, staat op één iemands account.
Ja.
En als ik dat in dit geval ben en ik doe moeilijk, ja, dan heb jij pech.
Jij hebt al het geld.
Ja. Ja. Dus dan is het natuurlijk ook goed om ergens iets op papier te hebben staan. Ja, van wat is er afgesproken?
Het blijft bij juridische zaken altijd zo dat mondeling is ook een afspraak. Alleen bewijs het maar.
Ja.
Want zolang jij zegt, nee hoor, hebben we helemaal niet afgesproken. En ik zeg je echt wel, dat hebben we toch gezegd. Ik krijg toch de helft?
Ja.
Nee.
Nou, waar staat dat?
Ja. Ja, dan heb je pech.
Ja. En als je dan dus geen overeenkomsten hebt, ja, ga dan nog maar eens kijken hoe jij aan de helft van die winst komt.
Ja, en natuurlijk is het zo dat je zo'n samenwerking niet aangaat met het idee dat het... samenwerking natuurlijk aan met het idee dat je samen daaruit komt en dat je dus, je bent waarschijnlijk bevriend of weet ik het wat. Dus je verwacht niet dat er zoiets gebeurt, dat iemand opeens zegt, ja, nee, ik hou al het geld.
Nee.
Maar je weet het nooit.
Maar dat is altijd.
Nee.
Ja.
Als het niet op papier staat, dan weet je nooit. Dan kan je nooit ergens op terugvallen.
En dat, daarom zeg ik ook, bereid dit soort dingen, dit soort samenwerkingen goed voor. Ga niet hals over kop iets bedenken.
Nee.
En dan dingen regelen en dan denken, oh ja, het komt wel. Ja. Want het komt niet. En dan ben je de lul als er iets aan de hand is.
Als je inderdaad opeens zoveel meer moet doen. En opeens 280 man extra eten, drinken, weet ik het wat. Ja. En van alles.
Nou, ik zou niet willen koken.
Maar dan is het natuurlijk ook de vraag, je moet dingen inkopen.
Mm.
En het mooiste is als degene die het geld ontvangt ook degene is die dingen inkoopt. Maar als het natuurlijk anders loopt en jij koopt ook wat in, ja, dan moet je dat wel kunnen declareren, zeg maar. Maar daar moet je natuurlijk ook weer afspraken over maken. Hoe ga je daarmee om?
Ja, ja. Allemaal hele goede tips in deze aflevering. Dus als je met dit soort dingen aan de slag gaat, zorg ervoor dat je dat van tevoren regelt.
Ja, en nu heb jij natuurlijk een voorbeeld van een evenement genomen, hè, omdat je net zelf ook zei over jouw borrels.
Ja.
Maar dat is natuurlijk hetzelfde als je samen aan de slag gaat om een of andere grote klant binnen te halen.
Mm-hmm.
Dan moet je ook gaan afspreken, oké, wie gaat wat doen? Wie draait op voor welke kosten? Hoe verdelen we de winst? Weet ik het wat allemaal. Weet je, dat zo'n samenwerking zorgt gewoon dat dat wordt vastgelegd.
Ja. Maar als het nou zo is dat jij niet af en toe met iemand wil samenwerken, maar misschien wel dagelijks, of je wil een tastbaar product op de markt brengen, of een groter product waar eerst een prototype voor moet worden gemaakt en waar je dus ook kosten voor hebt, dan kan je natuurlijk ook samen een echt bedrijf starten.
Ja, dat kan ook. Dat je niet een samenwerkingsovereenkomst sluit, maar dat je samen echt een bedrijf start.
Precies. En dat kan gewoon naast je eigen bedrijf. Mm-hmm. Dus naast je eenmanszaak. Want je kunt niet twee eenmanszaken hebben, maar je kan wel een eenmanszaak hebben en nog iets anders daarnaast.
Ja.
En dan kan je dus bijvoorbeeld kiezen voor een VOF. Dat is een vennootschap onder firma.
Mm-hmm.
Maar we gaan wel weer de afkorting gebruiken. Of bijvoorbeeld een BV.
Ja.
Een besloten vennootschap. En je gaat dan eigenlijk echt samen aan de slag om van je nieuwe gezamenlijke bedrijf een succes te maken.
Ja, en naast een VOF en een BV heb je nog andere versies.
Echt.
Maar dat is voor nu niet relevant.
Nee.
Je gaat echt samen een nieuw bedrijf starten. Dus dat nieuwe bedrijf heeft een eigen naam, heeft een eigen bankrekening, heeft eigen kosten, heeft eigen klanten. Het is echt iets
nieuws.
Ja. Precies.
Ik zal ook niet te diep ingaan op het verschil tussen een VOF en een BV. Want ja, daar kan ik ook nog een 3 uur podcast over maken, denk ik.
Ja, maar daar komen natuurlijk ook allerlei dingen bij kijken die ook niet juridisch zijn, die belastingtechnisch weer zijn.
Ja, dus. Ja. Juridisch gezien is eigenlijk het grootste verschil tussen een VOF en een BV dat de vennoten, dus dat zijn eigenlijk, ja, als wij een VOF zouden starten, ben ik een vennoot en jij bent ook een vennoot, altijd hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle schulden in de VOF. Dus als ik een schuld maak, ben jij ook de lul als daar iets uit zou komen.
Ja.
En bij een BV is dat dus niet zo.
Als we het even helemaal plat slaan, dan zou het in theorie zo kunnen zijn dat je bij een VOF die schulden heeft, dat de schuldeiser dan kan zeggen, verkoop jij je huis maar, zodat je mijn schuld kan betalen.
Ja.
En bij een BV is dat niet.
Nee, klopt. Want bij een BV is je privévermogen en je zakelijke vermogen is gescheiden.
Ja, dus daar bij een VOF is het eigenlijk hetzelfde als bij een eenmanszaak.
Ja, inderdaad. Ja. Alleen ben je bij je eenmanszaak alleen jij verantwoordelijk. Maar als je dus een VOF hebt, dan ben je allebei aansprakelijk.
Ja, ja. Bij een VOF is het net als bij een samenwerking niet verplicht om afspraken met elkaar te maken.
Nee, soms zou je wel willen dat ze het verplicht stellen. En niet omdat ik dan nog meer werk heb, maar gewoon om allemaal shit te voorkomen.
Ja.
Maar...
Ja, bij een BV is het wel verplicht. Hè?
Ja.
Dan moet je een, hoe heet dat? Een
oprichtingsakte
laten opstellen bij de notaris en weet ik het wat allemaal. Ook daar zullen vast niet heel veel verplichtingen zijn dan wat er dan in die overeenkomst moet staan.
Ja, dat weet ik niet, want ja, die stel je op bij de notaris, niet bij mij bijvoorbeeld.
Ja, nou ja, of die laat je door iemand opstellen en dat gaat naar de notaris.
Ja,
want de notaris
dat kan
doet
ook.
Het meestal niet opstellen.
Ja, ik weet dus niet hoe dat werkt.
Nee,
want
precies.
Ik doe dat niet.
Maar in ieder geval, bij een VOF is dat niet verplicht.
Nee.
Maar je zou het eigenlijk wel het beste wel kunnen doen.
Ja, sowieso. En of je dat nou een VOF is of een BV, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Leg gewoon die afspraken vast.
Ja.
Want in een VOF-overeenkomst maak je dan afspraken over je nieuwe bedrijf. En je hoeft daarvoor niet naar de notaris. Maar het is wel slim om dat ook door een jurist te laten opstellen. Want ja, wat ga je er allemaal inzetten? En doe dat alsjeblieft voordat je dus met iemand
dat
samen aan de slag gaat.
Dat is sowieso wel handig. Want vaak denken mensen natuurlijk, die zijn enthousiast over
iets
nieuws.
Ja, die willen meteen aan de slag.
Een nieuw product. Wow, jee, we gaan samen aan de slag. En dan vergeten ze die afspraken, want die afspraken die komen wel.
Ja.
Maar die komen dan niet meer.
Nee.
En dan...
Wordt het vergeten, stront aan de knikker en dan ben je de lul.
Kan je nergens op terugvallen.
Nee.
Maar wat spreek je dan af in zo'n overeenkomst?
Nou, in een VOF-overeenkomst leg je voornamelijk vast wat voor bedrijf het is. Wanneer je het bent gestart, wat het doel van die VOF dan ook is. En ja, wanneer kan je de overeenkomst opzeggen en hoe en of. Want soms hebben bedrijven... Ik zou niet zo goed weten waarom, maar goed, dat ze een bepaalde tijd overeenkomst doen. Maar dan denk ik, ja, maar je gaat er toch eigenlijk vanuit dat het gewoon onbepaalde tijd... Ja. Maar goed, ik heb van alles voorbij zien komen, dus ik zeg altijd onbepaalde tijd. Want ja, je gaat toch niet voor een bepaalde tijd maar je bedrijf starten? Dus...
Nee, dat vind ik ook raar.
Maar goed, ik zie zoveel dat ik er niet meer van opkijk. En wat eventuele gevolgen zijn van die opzegging. En ook dat je soms kan zeggen van oké, we gaan deze VOF starten. Maar je kunt niet eerder dan na een jaar opzeggen. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. En ja, wat brengt iemand in? Arbeid, geld, spullen, relaties, kennis.
Ja.
Dat soort dingen is natuurlijk allemaal wat je vastlegt.
Precies.
En in de VOF krijgen de vennoten geen salaris. Net als dat jij als zelfstandige geen salaris krijgt.
Nee,
maar je spreekt wel
winst,
af wat je doet met de inkomsten. Je kan namelijk per maand wel iets uitbetalen natuurlijk.
Maar als er winst is.
Ja, inderdaad. Want ja, als er geen winst is, kan je ook jezelf geen salaris geven natuurlijk. En je kan dan ook vastleggen van, nou ja, van de winst betalen we iedere maand een bedrag uit. En de rest sparen we op en dat kijken we aan het einde van het jaar wat er dan nog over is.
Ja, er zal... Maar dan kom je weer meer belasting en administratief.
Ja, daar hou ik me niet meer bezig.
Er zal elk jaar natuurlijk wel een verdeling gemaakt moeten worden. En daarbij wordt gekeken, er is bij wijze van 50.000 euro of 100.000 euro winst. Daarvan is een x-deel van mij en een x-deel van jou.
Ja, maar ook weer op basis van hoeveel werkt iemand in de VOF natuurlijk.
Ja, op basis van de afspraken die je hebt gemaakt.
Ja.
Maar daarnaast is het natuurlijk ook zo dat je bij een VOF dus allebei... kun je contracten afsluiten.
Ja.
Spreek dus wel af in zo'n overeenkomst... tot welk bedrag mag die vennoot dat doen.
Maar ook wat vanaf, voor samenwerkingen? Of wat voor contracten?
Ja, en vanaf welk bedrag moeten jullie er allebei een akkoord op geven?
Maar je kan bijvoorbeeld ook, als je dit als voorbeeld hebt... kan je ook zeggen, dit, dat, zus, zo... mag sowieso nooit zonder elkaars toestemming. En andere dingen tot een bedrag van, weet ik veel, 500.000...
500.000 euro.
500 of 1000.
Ja, nee, precies.
Maar dat kan je dus allemaal vastleggen. Want zoals bijvoorbeeld de laatste keer dat ik een VOF-overeenkomst heb gemaakt, heb ik erin opgenomen dat ze geen, hoe noem je dat? Medewerkers mochten aannemen zonder elkaars toestemming. Maar wel dat ze voor 2000 euro inkoop mochten doen of zo.
Ja,
dat
precies.
Soort dingen.
Ja. Ja.
Dus ja, dat ligt er dan natuurlijk ook weer een beetje aan hoe je dat afspreekt. Maar ja, stel één van de twee wordt ziek. Wat ga je dan doen?
Ja.
En hoe verdeel je dan de kosten en de winst?
Ja.
Want de één werkt dan natuurlijk niet. Maar ga je dan zeggen dat iemand wel zijn aandeel nog op de winst houdt?
Ja, ja, allerlei dingen om over na te denken. Maar ook als je inderdaad allebei nog je eigen bedrijf hebt naast de vennootschap. Wanneer is dan iets een kostenpost voor de vennootschap? En wanneer is het een kostenpost voor je eigen bedrijf?
Ja, en mag je dat dan... Ja, ga je samen een opleiding doen omdat je samen beter wil worden? Of, nou.
Ja.
En stel nou dat het één groot succes wordt, hè, die VOF.
Mm-hmm.
Hoe ga je er dan mee om als iemand bij je in de VOF wil?
Ja, kan dat?
Dat kan. Als je allebei oké mee bent.
Bedoel ik. Kan dat of kan dat niet? Dat is wat je afspreekt. Maar kan dat of niet?
Ja.
En inderdaad wat jij zegt, opzeggen, dus het stoppen.
Ja,
kan dat überhaupt? En als dat kan, wat zijn dan de stappen? Mag de andere vennoot het dan overnemen?
Ja, en dat heb ik ook een keer opgenomen. Dat er dus twee vennooten waren en alleen maar de ene mocht de VOF voortzetten. En als de andere dus wilde stoppen, nou leuk, maar die mocht niet verder... nu zeg ik het verkeerd. Als de enige was die door mocht gaan, wilde stoppen. Ja, dan heeft de ander dus niks.
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap wat je bedoelt.
Ik
snap wat je bedoelt. Ja, dus je had twee vennoten en maar één van de twee had het recht om eventueel de vennootschap in zijn eentje verder
voor te
gaan.
Zetten. Precies. Ja. En als die wil stoppen, dan heeft
de
ander ook niks.
Niet verder gaan.
Nee, inderdaad.
Ja.
Je kan je denk ik wel voorstellen dat er dus heel veel bij komt kijken... ook om zo'n VOF-overeenkomst op te stellen. Sommige zijn direct vanaf de start van belang. Andere komen misschien pas later echt in zicht. Maar ja, je bent samen verantwoordelijk. Dus als er iets gebeurt, ben je ook samen de lul.
Ja.
Aan de andere kant ben je ook samen blij met het succes. Maar dat is meestal wat nooit wordt uitgelicht. Ja. Altijd als het misgaat.
Ja, en dat is inderdaad wel van belang om echt... goed over na te denken, want je bent inderdaad allebei aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap.
Ja.
Dus stel dat de vennootschap 2 ton schuld heeft, bij wijze van...
Dan kan je je huis verkopen.
Ja, maar als dus dan één van de twee geen huis heeft of een huurhuis heeft,
dan komt
die er mooi vanaf
ja.
En dan is de ander de lul.
Precies.
Dus dat zijn echt wel dingen om bij de start over na te denken. Want geld is natuurlijk iets wat altijd voor problemen zorgt.
Ja, altijd. En in dit soort gevallen wil je natuurlijk altijd kunnen terugvallen op de afspraken die je vooraf met elkaar hebt gemaakt.
Precies.
Want jij bent dus niet de enige die beslissingen maakt over het geld wat je verdient of uitgeeft.
Nee.
En of je nou uit de voeten kunt met een simpele samenwerkingsovereenkomst of dat het echt van belang is om een bedrijf te gaan starten.
Ja. Of dat nou een BV is of een VOF dat of een van die andere dingen die mogelijk is.
Ja, dat is natuurlijk per situatie verschillend. En daar moet je gewoon zelf naar kijken. Of als je het zelf niet zo goed weet uit te vinden.
Dan moet je eventjes mailtje sturen.
Maar ja, wil je af en toe aan de slag gaan? Nou, dan kan je echt wel met samenwerkingsovereenkomst af. Maar ga je... meer verdienen of ga je echt iets groots beginnen? Ja, dan zou ik gewoon eerder kiezen voor een VOF of een BV bijvoorbeeld.
Ja, maar dat is per situatie weer anders. Dus.
Ja, ik kan daar nooit, maar dat is met heel veel juridische dingen.
Dat is per situatie anders. Dus mocht je daar echt voor jouw specifieke situatie over willen brainstormen, dan kan je natuurlijk altijd eventjes contact opnemen met S.
Zeker.
En dan als laatst...
Aan jou de eer?
Voor aan mij de eer?
Ja.
Nou, als laatst hebben we dan nog een hele speciale vorm van een samenwerking. En dat is de stoelhuurovereenkomst.
Mm-hmm.
En de stoelhuurovereenkomst, dat vind je dus eigenlijk voornamelijk bij kappers, schoonheidssalons, nagelstylisten, weet ik het wat allemaal. Eigenlijk zijn dat mensen die hebben een salon, die hebben ruimte zat. En die krijgt bijvoorbeeld als kapper niet alle kapperstoelen vol.
Nee.
Dan kun je of denken... ik ga zorgen dat ik meer klanten krijg en ik ga personeel aannemen, zodat ik die stoel zelf kan vullen.
Mm-hmm.
Of je kan zeggen, nee, ik ga een ZZP'er die stoel laten huren.
Ja.
En dan heb je dus niet dat je extra personeel hebt. Dan heb je ook niks te maken met de belastingdienst qua dat soort dingen. Dan verhuur je eigenlijk gewoon die stoel.
Ja, want als je dan dus die stoel verhuurt... dan is de stoel in gebruik.
Ja.
En je krijgt nog wat extra's binnen omdat iemand die stoel huurt.
Precies.
En je hoeft ook niet je druk te maken dus over wat je zegt, over personeel inhuren, extra klanten vinden, dat soort dingen. Want met zo'n stoelhuur...
Ja, je zit wel samen in hetzelfde pand, maar je hebt allebei je eigen bedrijf, precies. Allebei je eigen klanten.
En je hebt bedrijfstechnisch dus eigenlijk helemaal niks met elkaar te maken. En dat kan een mooie oplossing zijn als je als de een een groot pand heeft en de ander een kleine ruimte zoekt.
Precies, ja. En daarbij is het wel zo dat je daar natuurlijk ook weer regeltjes hebt. Want dit is een bijzondere overeenkomst.
Ja.
En volgens mij mag je deze maximaal 2 jaar mag je deze constructie voeren.
Ja, klopt.
Want als het langer wordt dan 2 jaar, dan krijgt degene die het huurt ook huurdersbescherming.
Huurbescherming, ja. Want dit is een soort, nou, jij zei het al, een bijzondere overeenkomst eigenlijk. Beetje tussen haakjes. Het is een soort proeftijd, zou je het eigenlijk kunnen zien. Want jij gaat een samenwerking op die manier met iemand aan om te kijken of het matcht. Ja, en als jij vindt, oké, dit matcht, dat weet je na 2 jaar wel.
Ja, dat lijkt me wel.
Dus na die 2 jaar... komt er een eind aan die bijzondere samenwerking. Mm-hmm. En gaat het ofwel je stopt hem. Want ik maak dus ook geen overeenkomsten die langer duren dan 2 jaar. Want dan zeggen ze, doe maar meteen 5. Dan zeg ik, nee, kan niet. Of 1 of 2 of ergens iets ertussenin. Maar let op, na 2 jaar wordt die automatisch omgezet in een regulier huurovereenkomst. Met dus alle bescherming van dien. En in geval van een stoelhuur heb je 2 overeenkomsten nodig. Mm-hmm. Een huurovereenkomst, en een samenwerkingsovereenkomst. En in die huurovereenkomst beschrijf je eigenlijk alles wat met die huur te maken heeft van die stoel of die ruimte.
Ja, dus dat je een stoel krijgt en een wasbak krijgt. En dat precies. Je toegang hebt tot de gedeelde keuken en weet ik dat soort dingen.
Precies. En de samenwerkingsovereenkomst legt eigenlijk vast hoe de samenwerking verloopt als je aan het werk bent. Dus dat je...
Wie er afsluit, wie er opent.
Precies, maar ook als het bijvoorbeeld wel jouw pand is, dat je niet wil dat iemand in zijn pauze even een hele Indische rijsttafel gaat zitten wegeten.
Ja,
okay,
ja.
En dat je het misschien prettig zou vinden als je allemaal dezelfde zwarte t-shirts aan hebt, bijvoorbeeld.
Ja.
Kijk, je mag niet zeggen je moet dit of je moet dat, want de ander heeft natuurlijk gewoon zijn eigen bedrijf.
Ja, diegene komt niet werken, wel in jouw bedrijf werken, maar niet...
Nee, maar je kan dus wel...
niet bij jou werken.
Nee,
dus
precies.
Ze komen puur fysiek in jouw bedrijf werken, maar niet onder jouw noemer van jouw
niet onder
bedrijf.
Jouw naam, nee. Nou ja, en in die huurovereenkomst leg je verder natuurlijk nog vast wat je huurt, wie wat huurt, hoe lang de overeenkomst duurt, wanneer er opgezegd kan worden, of je de huurprijs gaat indexeren, ja of nee. Maar het belangrijkste daaruit is eigenlijk dat de huurovereenkomst gekoppeld is aan de samenwerkingsovereenkomst. Mm-hmm. Dus dat kan je niet los van elkaar zien. En als een van de twee stopt, stopt automatisch de ander ook.
Okay,
maar daarbij is de huurovereenkomst is leidend.
Mm-hmm.
Dus betaal jij je huurprijs, geld, ding, whatever niet, dan stopt die.
En ook de samenwerking.
En ook de samenwerking.
Ja.
Nou ja, en daarnaast heb je dan dus die samenwerking waar ik net al zei van, wat jij al zei van wie afsluit en wie de verwarming uitzet. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook of je dieren mee naar binnen mag nemen, mag je huisdieren.
Ja.
Hier in Oostenrijk vind ik het altijd heel bijzonder dat er in restaurants en winkels altijd gewoon huisdieren rondlopen.
Ja, ik denk, altijd mee.
Kan mijn hond gewoon meenemen als ik uit eten ga. Supergezellig. Maar ja, dat is heel gek als je van Nederland gewend bent dat die bijna nergens naar binnen mogen. Nou, hoe gaat het met de sleutel en de borg van de sleutel? Ja. Maar ook, heb jij je eigen kassasysteem? Of werk je wel met het kassasysteem van jouw verhuurder eigenlijk?
En gaat jouw verhuurder dan dat geld aan jou uitkeren?
Precies. En wordt dat dan gewoon helemaal aan je uitgekeerd? Of haalt hij misschien de huurprijs wel daarvan af?
Ja.
Nou, dat zijn dus dingen die je vastlegt in zo'n samenwerkingsovereenkomst. En wat gaat er gebeuren als je de samenwerkingsovereenkomst overtreedt?
Ja.
Heb je dan een boetebeding? Ja of nee? En hoe zit dat boetebeding in elkaar?
Ja.
Nou ja. Dit is natuurlijk ook weer niet alles wat je erin zet.
Nee,
maar...
tuurlijk. Maar goed, zo zie je eigenlijk gewoon maar dat als ondernemer heb je gewoon heel veel verschillende manieren waarop je met elkaar kan samenwerken. En wil jij dus met een andere ondernemer gaan samenwerken? Of heb je dat al gedaan, maar weet je niet precies of je het correct hebt gedaan? Dan kan je natuurlijk altijd eventjes met Esmeralda overleggen om te kijken wat jouw opties zijn. En dit was alweer seizoen 3, aflevering 7 van de Wetten en Whisky podcast. Volgende week zijn we uiteraard terug, maar langzaam maar zeker gaan we toch weer richting het eind van dit seizoen. En dat betekent dat er ook weer een Q&A aan zit te komen. Want dat is de afgelopen 2 seizoenen best wel goed gegaan. Dus mocht jij vragen hebben voor mij of voor S, laat het dan eventjes weten. Dan gaan we die in de laatste aflevering van dit seizoen bespreken.
En ben je nou net zo enthousiast over deze aflevering als wij? Deel hem dan met je volgers. Vergeet ons niet te volgen op je favoriete podcastplatform. En geef je ons een goede beoordeling.
En wil je als eerste op de hoogte zijn van onze nieuwe afleveringen? Schrijf je dan in voor de Wetten en Whisky podcast updates en ontvang elke week de show notes van onze aflevering.
Nou, we hopen je volgende week natuurlijk weer terug te zien bij onze volgende aflevering. En we wensen je vandaag verder een hele fijne dag.
Zeker. Tot volgende week.
Doei.
Nou, dat is weer goed. Gaan we ook samenwerken?
Ja, is goed.
Samen eten komen.
Ik heb een betere deal.
Wat voor afspraak.